Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van Ninartree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Great Society. A New History van Amity Schlees is een historisch non-fictieboek uit 2019 dat terugkijkt op de Amerikaanse jaren 60 en vooral op het grote samenlevingbeleid van John F. Kennedy en Lyndon B. Johnson. Schlees schrijft als economisch historicus en benadert die periode niet als nostalgisch symbool van vooruitgang, maar als een beslissend hoofdstuk in het debat over armoede, overheidsmacht, sociale zekerheid en economische groei. Het boek laat zien hoe idealen over gelijke kansen, gezondheidszorg, onderwijs en stedelijke vernieuwing samenkwamen met grote federale programma's, maar ook met onbedoelde gevolgen en langdurige afhankelijkheid van de overheid. Daarmee is het geen gewone politieke geschiedenis, maar een kritische analyse van beleid, instituties en de erfenis van goedbedoelde hervormingen. Voor lezers die willen begrijpen waarom discussies over kapitalisme, herverdeling en publieke interventie in de Verenigde Staten nog steeds zo fel zijn, biedt dit boek een scherp historisch kader. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, hoe de grote samenleving werd gepresenteerd als antwoord op armoede en ongelijkheid. Schlees beschrijft de Great Society als een ambitieus politiek project dat armoede moest terugdringen en het leven van gewone Amerikanen moest verbeteren. De centrale belofte was aantrekkelijk en breed herkenbaar, omdat het ging om thema's die ook nu nog spelen, zoals inkomen, gezondheidszorg, onderwijs en stedelijke kansen. In plaats van alleen de morele kant van die belofte te benadrukken, onderzoekt het boek hoe beleidsmakers dachten dat grote federale programma's deze problemen konden oplossen. Dat maakt het werk interessant, omdat het laat zien dat idealisme in de jaren 60 niet losstond van de structuur van de Amerikaanse staat, maar juist via die staat werd uitgevoerd. Schlees plaatst de Great Society in een tijd waarin veel Amerikanen geloofden dat overheidsoptreden sneller en rechtvaardiger kon zijn dan marktwerking of lokale initiatieven. Het boek maakt duidelijk dat dit optimisme historisch begrijpelijk was, maar ook dat de gekozen instrumenten niet altijd pasten bij de complexiteit van armoede in stedelijke gemeenschappen. Ten tweede, de spanning tussen goedbedoeld beleid en onbedoelde afhankelijkheid. Een kernidee in het boek is dat veel Great Society-programma's met de beste bedoelingen werden opgezet, maar dat ze gezinnen en gemeenschappen ook langdurig afhankelijk konden maken van federale steun. Schlees legt daarbij de nadruk op de kloof tussen intentie en uitkomst. Beleid dat bedoeld was om kansen te vergroten, kon volgens haar in de praktijk bureaucratische relaties versterken en individuele verantwoordelijkheid verzwakken. Dat is geen simpele afwijzing van hulp aan armen, maar een analyse van hoe overheidsprogramma's zich gedragen zodra ze op grote schaal worden toegepast. Het boek onderzoekt dus niet alleen of een maatregel moreel goed klinkt, maar ook hoe die maatregel mensen daadwerkelijk beïnvloedt. Daarmee verschuift Schlees de discussie van symbolische politiek naar institutionele gevolgen. Voor lezers is dit belangrijk, omdat het laat zien waarom goedbedoelde hervormingen soms moeilijk terug te draaien zijn en waarom beleid dat ooit progressief leek later als een last kan worden ervaren. Ten derde, de rol van denkers, bestuurders en technocraten in de beleidsmachine in Great Society krijgen niet alleen presidenten aandacht, maar ook invloedrijke figuren zoals Sergeant Shriver, Daniel Patrick Moynihan en Walter Ruther. Schlees gebruikt deze personen om zichtbaar te maken hoe beleid vorm krijgt via netwerken van adviseurs, activisten en bestuurders. Het boek laat zien dat de Great Society niet alleen een reeks wetten was, maar ook een cultureel en bestuurlijk project gedragen door mensen die geloofden in planning, expertise en sociale reorganisatie. Die keuze maakt de geschiedenis concreter, omdat het laat zien hoe ideeën zich vertalen naar administratie en uitvoering. Tegelijk suggereert Schlees dat de overtuiging van deze technocraten soms sterker was dan hun begrip van plaatselijke realiteit. Het gevolg was een beleidscultuur waarin centrale kennis de lokale kennis overvleugelde. Deze benadering is relevant voor iedereen die wil begrijpen hoe grote hervormingen worden gemaakt. Het boek laat zien dat mislukking niet alleen voortkomt uit slechte bedoelingen, maar ook uit te veel vertrouwen in bestuurlijke maakbaarheid. Ten vierde, waarom Johnson en Nixon in dit boek minder van elkaar verschillen dan vaak wordt gedacht. Een opvallende these in het boek is dat Lyndon B. Johnson en Richard Nixon minder tegengestelde waren dan vaak in de politieke herinnering wordt aangenomen. Schlees onderzoekt hoe beide presidenten, ondanks hun verschillende partijpolitieke beelden, binnen dezelfde logica van centrale sturing en federale uitbreiding werkten. Daarmee wordt The Great Society niet alleen een Johnson-verhaal, maar een breder verhaal over de Amerikaanse staat in de tweede helft van de 20e eeuw. Het boek suggereert dat de kloof tussen liberale en conservatieve retoriek kleiner kan zijn dan de verschillen in stijl doen vermoeden. Dat is analytisch belangrijk, omdat het laat zien dat beleidscontinuïteit soms sterker is dan politieke polarisatie. Voor lezers biedt dit een nuttig perspectief op waarom bepaalde programma's blijven bestaan, ook wanneer de macht wisselt. Slice gebruikt deze vergelijking om duidelijk te maken dat structurele keuzes over overheid en samenleving vaak dieper liggen dan verkiezingsstrijd en partijlijnen. Tot slot, de blijvende betekenis van de jaren 60 voor actuele discussies over overheid en economie. Het boek kijkt niet alleen terug, maar verbindt de jaren 60 met hedendaagse debatten over herverdeling, sociale programma's en de rol van de overheid. Schlees stelt dat de verplichtingen die in de Great Society-periode werden aangegaan, later de speelruimte voor hervormingen konden beperken. Daardoor wordt het verleden in het boek een waarschuwing voor het heden. De centrale vraag is niet alleen wat er toen gebeurde, maar ook welke beleidskeuzes vandaag nog doorwerken. Dat maakt het werk meer dan een historische reconstructie, omdat het gelezen kan worden als een analyse van de lange termijn kosten van politieke idealen. Voor lezers in Nederland en België is dat herkenbaar, omdat ook hier discussies bestaan over de balans tussen solidariteit, betaalbaarheid en bestuurlijke maakbaarheid. Slaas biedt geen simpel handboek voor beleid, maar wel een historisch raamwerk om te begrijpen hoe grote sociale beloften zich ontwikkelen, verharden en soms lastig te hervormen zijn. Concluderend, Great Society, A New History is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in Amerikaanse geschiedenis, openbaar beleid, politieke economie en de vraag hoe grote hervormingsprogramma's in de praktijk uitpakken. Het boek is minder bedoeld als neutrale, chronologische samenvatting van de jaren 60 en meer als een scherpe herlezing van een tijdperk dat vaak als moreel succesverhaal wordt gezien. Juist daardoor onderscheidt het zich van veel andere werken over The Great Society. Slees legt niet alleen uit wat er werd geprobeerd, maar onderzoekt ook waarom de uitkomsten vaak tegenvielen en hoe die uitkomsten nog doorwerken in latere debatten over overheid en afhankelijkheid. Voor wie historische context zoekt achter moderne discussies over armoedebestrijding, sociale zekerheid en economische hervorming, biedt dit boek veel analytische waarde. Het is vooral interessant voor lezers die van politieke geschiedenis houden, maar ook voor wie kritisch wil nadenken over de gevolgen van goed bedoelde beleidskeuzes. In dat opzicht is het een boek dat prikkelt, confronteert en uitnodigt tot herbeoordeling van een bekend hoofdstuk uit de 20e eeuw. Als je ons wilt steunen, Amity Slees, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer